De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing is uit Marcus 15. Vanavond om 6:30 hoopt dominee J. Domburg uit Aalst voor te gaan. En goede vrijdag 15 april in de avonddienst om 7:30 zal dominee Van de Wind voorgaan. Zondag 17 april, de eerste paasdag, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee H.J. Lam uit Werkendam voor te gaan. Op tweede paasdag, 18 april, hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst hopen de nieuwe lidmaten belijdenis van hun geloof te doen. Dit is een gezamenlijke dienst. We wijzen er u erop dat zowel voor de avonddienst op Goede Vrijdag als voor de ochtenddienst op Eerste Paasdag we 10 minuten voor de gewone aanvangstijd 3 liederen zingen. Wilt u hiermee rekening houden en op tijd naar de kerk komen? Voorbede op woensdag 6 april is mevrouw Gerrigje Wilhelmina de Haas Zwart in het slot te Gameren overleden in de leeftijd van 84 jaar. Zij woonde tot voor kort op de Krankstraat 41. Op maandag 11 april zal er om 1:30 een rouwdienst gehouden worden in Ebenhaezer. En na de begrafenis is er in Ebenhaezer gelegenheid om de familie te condoleren. In verband met haar overlijden zingen we een rouwpsalm. Mevrouw Groenendijk Breedijk, Kersel 4, is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis vanwege een absces bij de lever. Sarah van der Wal werd 1 nacht in het ziekenhuis opgenomen in verband met buikklachten. Paul van der Bogert bevindt zich in een traject waarin hij bestralingen ontvangt. We bidden voor de aanstaande nieuwe lidmaten en ook bidden we voor de oorlogssituatie in Oekraïne. Stille weekbijeenkomsten. We nodigen u uit voor de stille weekbijeenkomsten op maandag en woensdagavond. Op maandag 11 april in de kerk van Bruchem. En op woensdag 13 april in de kerk te Kerkwijk. Beide bijeenkomsten beginnen om 7:30. Zondagschool. Op eerste paasdag is de viering van de zondagschool in de kerk van Bruchem. Aanvang 2:00. Dan zullen de oudste kinderen ook afscheid nemen. De evangelisatiecommissie. Deze week wordt het paasnummer van het blad Elisabeth huis en huis verspreid. We bidden dat de Heere dit werk mag zegenen. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De collecten worden bij de uitgang gehouden. De voorzang nu is Psalm 31 vers 5. Zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 90, de versen 6 en 7. Dit doen we in verband met het overlijden van mevrouw De Haas. En we zingen Psalm 90, de versen 6 en 7. Nadat we de 10 geboden hebben gelezen, gaan we zingen van Psalm 38, het 4e couplet. In de schriftlezing zullen we zien dat de Heer Jezus het kruis draagt. En ja, daarmee draagt hij ook onze zonden, de last van onze zonden. En daar gaat dit vers ook over, die op je schouders kunnen drukken. Psalm 38, het 4e vers, nadat we geluisterd hebben naar de wet van God. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en daarom heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft gezegd als een samenvatting van de wet: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Machtige God, onze Vader, u die in de hemel woont, we brengen deze morgen u de lof en de dank. U die ons deze dag ook weer geeft, dat het licht is geworden, dat we het leven mogen hebben. Heere, deze dag die ons ook doet gedenken aan de rust die u geeft. De rust van de verlossing door onze Heer Jezus Christus, in zijn kruis en opstanding verworven. De rust die eens zal aanbreken, die overblijft. Waarheen wij mogen reizen wanneer we door het geloof in de Heer Jezus Christus, wanneer we hem achterna gaan. En Heer, wij bidden van u, wilt u ook vanmorgen zo geven dat we uw woord horen. Door uw Heilige Geest, dat in onze harten zijn kracht doet. Een scheppingskracht om leven te wekken. Om ons te doen opstaan in een nieuw leven. Ja, Heere, schenk ons door uw Heilige Geest. Dat ook voor ons deze dag een opstandingsdag is. Voor het eerst, wanneer we nog altijd liggen in de dood van de zonde en de misdaden. Of opnieuw uit onze slaap, uit onze neiging om ons te laten bezetten door de dingen van de wereld. En dat we zo worden geroepen, zo zullen opstaan, dat we met Christus leven tot uw eer. Heren, we mogen u danken dat we ook vanmorgen weer bijeen kunnen zijn. Dat de kerk mogen komen. Dat voor degene voor wie dat niet mogelijk is, dat die thuis kunnen luisteren. We danken u daarvoor. U bent de God die ons samenbrengt. U hebt uw gemeente en u onderhoudt die. En Heere, dan mogen we daar onze plaats in innemen. En we bidden van u dat ook zegent. En dat we zo ook samen tot uw eer zullen leven. Dat we onze vreugde vinden in de Heer Jezus Christus, die de Verlosser is. Dat we de vergeving mogen kennen door zijn bloed. Ja, Heere, reinig ons van alle zonden. En u kent ons daarin, wat er omgaat in ons hart. Hoezeer het kwade ons nabij ligt, ook als we u kennen en liefhebben. En wij bidden daarom dat u het ons niet toerekent, maar ons aanziet in Christus. En dat we zo vrede bij u hebben. Heere, leer bij ons die kostbare schat van het evangelie toe-eigenen in geloof. En dat we uit die bron mogen leven. Help ons ook zo vanmorgen in luisteren, in spreken, in de eredienst. Zegen allen die ook bepaalde taken hebben in en rondom de erediensten. Kosters en organisten, degene die op de kleine kinderen passen, de ambtsdragers. Ja, Heren, zo mag ieder zijn plaats innemen, ook als we luisteren en zingen en tot u bidden. We bidden van u, wilt u ons zo zegenen. En uw kerk gedenken over heel de wereld. Laat het evangelie van Christus zo uw kinderen tot kracht en hulp zijn. De rots waarop ze kunnen bouwen. Maar laat dat evangelie ook weer anderen bereiken. En trekken vanuit de duisternis van de macht van de duivel. Om te komen onder uw licht. Heere, zegen allen die ook geroepen zijn om dat evangelie uit te dragen. In de dienst van het woord deze dag. Maar ook in evangelisatiewerk, in zendingswerk. Wilt u hen sterkte geven. Opdat ze zo mogen zaaien, het woord van u zaaien, dat het ook veel vrucht zal voortbrengen. Deze dingen bidden wij van u, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan lezen uit Marcus 15, de versen 1 tot en met 26. Deze zevende zondag van de Lijdenszondagen. Gaan we lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 26. Jezus is gevangen genomen in de nacht En dan lezen we hoofdstuk 15. En meteen 's morgens vroeg beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en heel de raad. En nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten ze hem weg en leverden ze hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem: u bent de koning van de Joden? En hij antwoordde hem en zei: u zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei: antwoord u niet. Zie hoeveel zij tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet hij op een feest ingevangenen voor hen los, wie zij maar wensten. En er was er een die Barabbas heette, die gevangen zat met medeoproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. En Pilatus antwoordde hun: wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: wat wilt u dan dat ik met hem doen zal die u de koning van de Joden noemt? En ze riepen opnieuw: kruisig hem. Maar Pilatus zei tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En ze riepen nog harder: kruisig hem. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus, nadat hij hem gegeeseld had, over om gekruisigd te worden. En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En ze deden hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op en begonnen hem te begroeten: gegroet, koning van de Joden. En ze sloeg op zijn hoofd met een rietstok en bespuwde hem, en ze viel op de knieën en aanbaden hem. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar het buiten om hem te kruisigen. En ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. Tot zover lezen we in dit hoofdstuk uit de Heilige Schrift. De kerntekst voor de preek is vers 21, Markus 15, vers 21. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. We staan stil bij drie punten. In de eerste plaats wat de soldaten zagen. Ten tweede wat Alexander en Rufus zagen. En ten derde wat Simon van Cyrene zag. Dus wat de soldaten zagen, wat Alexander en Rufus zagen en wat Simon van Cyrene zag. We zullen nu gaan zingen van Psalm 17, de versen 3 en 4. Psalm 17, de versen 3 en 4. Thank you. Is er iemand die me even kan komen helpen? Als ik dat zou vragen, gemeente, dan kijken veel mensen direct even op. Ik zie het gebeuren. Of maken misschien zelfs aanstalten om op te staan en te helpen. Als je het vriendelijk vraagt, staan mensen al gauw klaar. Of we zien iemand die dat iets heel erg moeilijk gaat. Je ziet, het is tobben. Dreigt mis te gaan waar hij mee bezig is. En dan schiet je toch even te hulp. Zeker als het een vriend is. Of iemand uit de buurt. Waarom dan bij Jezus niet? Waarom gebeurt dat niet bij Jezus? Waar zijn zijn discipelen gebleven? Die hele ochtend bij Pilatus op die Goede Vrijdag hebben we er nog niet één gezien. Toen Jezus daar stond en al zo moest lijden. En nu Jezus de stad uit wordt geleid naar Golgotha, is er van zijn 12 discipelen, van zijn vrienden, nergens één te bekennen. We zien het in ieder geval niet in wat er beschreven staat door de evangelist. Niemand die hem te hulp schiet. Of toch wel? Simon van Cyrene. Hij kwam langs en hij droeg voor Jezus het kruis. Maar dat gebeurde niet vrijwillig. Simon werd gedwongen. En ook niet om te helpen, tenminste niet echt. Wat dan? Nou, een misdadiger die gekruisigd zou worden, moest altijd zelf de kruisbalk meedragen. Niet het totale kruis. Het houten kruis. Zoals je dat wel vaak getekend ziet of geschilderd. Als je hier zo'n schildering van ziet. Maar nee, zo weet men uit oude bronnen, de paal rechtop, die bleef eigenlijk altijd wel staan, vast op zijn plek. En de ter dood veroordeelde moesten de dwarsbalk meetorsen naar die plaats. Nou, en die balk, die dwarsbalk, die was al zwaar genoeg. En die moet Simon nu verder gaan dragen. Waarom? Hadden de soldaten soms medelijden met de Heer Jezus? Hij is al de hele nacht ondervraagd en daarna gegeeseld. En nu die zware kruisbalk. Dat is toch wel zielig. Nou, echt niet hoor. Of was hij zo uitgeput dat hij er bijna in elkaar zakte en onder bezweek? Dat Jezus het anders niet kon halen. Nee. De evangelisten schilderen ons geen uitgeputte heiland. Zo ver verzwakt was hij nog niet. En denken jullie, jongens en meisjes, denken jullie dat de soldaten medelijden hadden met de Heer Jezus? Nou, echt niet. Ze maakten er een spelletje van. Een soort toneelstukje met Jezus als de koning van de Joden. Ze wilden hem belachelijk maken. Ze spotten ermee. En dat deden de soldaten wel vaker. Een gevangene die mocht voor één dag nog koning zijn. Een spotkoning. Dat deden ze als een spel. Want hij was, dachten ze, geen echte koning. En na die ene dag of dat deel van die dag werd die zogenaamde koning dan ter dood gebracht. Nou, en zo doen ze het ook bij de Heere. Ze trekken hem een purperen mantel aan, hij lijkt wel een vorst, en ze zetten een kroon op zijn hoofd. Ja, een kroon van takken met scherpe doorns. Ze doen alsof ze heel eerbiedig hem groeten, gegroet koning van de Joden. Nou, wat doet een koning? Nog meer. Een koning draagt natuurlijk zijn bagage, niet zelf. Nee, die laat zijn spullen dragen. En een koning kan zomaar een voorbijganger vorderen. Dat is verplichten om iets voor hem te doen. Dat gebeurde in die tijd ook. Het woord dwingen in onze tekst. Dat is ook een technische term voor dat opvorderen. Ook de Romeinse soldaten die mochten gewoon een burger aanwijzen om hun spullen te sjouwen. Ze mochten dat doen per persoon. 1 mijl ver. Romeinse soldaten mochten iemand dus van de straat nemen en iets voor hen laten dragen. 1 mijl per persoon. Nou, zo halen ze ook die toevallige voorbijganger Simon erbij. En de Bijbellezer die weet dat de Heere Jezus zelf heeft gezegd: wie mijn discipel wil zijn, wie achter mij wil komen, die moet zijn kruis opnemen en volgen. Nou, en nu zien we hem gaan. Jeruzalem uit. En waar zijn ze? Waar zijn degenen die hem willen volgen? Waar zijn de 12? Terwijl Jezus met het kruis naar Golgotha loopt, is er helemaal niemand als discipel in zijn gevolg. Nou, dat kan toch niet voor een koning? Wacht, die soldaten die zullen ervoor zorgen. En daarom grijpen de soldaten een voorbijganger, zomaar iemand die ze tegenkomen. Simon heet hij. En ze grijpen hem in de kraag. En die moet het kruis achter de koning aandragen. Kijk. En nu heeft Jezus tenminste 1 dienaar. Eentje. Wat een koning. De koning der Joden. Met 1 Jood als gevolg. En dan ook nog eens gedwongen. Nee, ze doen dit niet uit medelijden. Maar het hoort bij de grap, bij het spel. Ha, moet je die koning zien. Hij heeft wel geteld 1 dienaar. 1 volgeling die zijn lasten draagt. En ze moesten hem nog dwingen ook. Alleen een volgeling tegen wil en dank. En dat is alles. Zo stel je als koning toch echt niets voor. Wacht eens even. Herkent u dit beeld? Vandaag kijkt de wereld er ook zo tegenaan. Dat Jezus een koning is? Nou, daar zie je toch niet veel van. Je ziet maar weinig van zijn macht en zijn gevolg. Wat stelt zijn gevolg nou voor? De kerk. Ja, soms denk je wel eens, het is eigenlijk ook maar een enkeling. Een enkeling die Christus volgt. En ja, christenen, die vinden het ook maar een zware last. Het lijkt helemaal niet van harte te gaan. En je ziet ze soms met het hoofd naar beneden, zuchtend. Soms zoiets als Simon van Cyrene. Ach, zeggen de mensen, jij gaat zeker naar de kerk omdat het moet. En jij houdt je aan al die regels alleen maar omdat je zo bent opgevoed. Het is je opgelegd. Maar wat stelt het voor? Ja, wanneer daarin ook iets doorklinkt van een minachting. Van christenen. Of dat er zo weinig van lijkt over te blijven in deze wereld. Daarin bespotten mensen ook de Here zelf. Wat is dat voor een koning? Met zo'n gevolg. Of gaan we er misschien zelf ook steeds meer zo over denken. Over gedwongen worden. En ja, dat er eigenlijk maar weinig van overblijft. Gaan we zelf zo denken? Niet zo klein denken. Niet zo klein van de koning. Welk beeld geven wij hem? Wij die toch zeggen hem te volgen. Dien de Here met vreugde, zegt het woord. Wees erbij. Laat u zien. Hoe gaat u nu eigenlijk achter hem aan? Neem het kruis van het christenleven en volg Christus met liefde. De weg naar Golgotha is voor ons toch niet het einde. Ja, de wereld kan spotten. Maar wanneer je ziet wie hij is, wanneer je gelooft in hem, dan is het daar niet het einde. We gaan met Christus het leven in. Hij is, ja werkelijk, de koning waard om te dienen. We hebben eerst erop gelet wat die soldaten zagen, wat ze deden. Ten tweede wat Alexander en Rufus zagen. En Simon van Cyrene, die moet Jezus kruis dragen. Wie is die man? Marcus noemt hem de vader van Alexander en Rufus. Blijkbaar waren deze twee zoons bekend bij de lezers van Marcus. Bij de eerste lezers waar hij aan dacht toen hij schreef. En als hij in dit ene vers in de Bijbel, in zijn evangelie, dit ene vers iets schrijft over Simon. Dat hij erbij zegt, ja, je weet wel, hij is de vader van. En die twee, die waren blijkbaar bekend onder de christenen. Alexander en Rufus. Rufus komen ook tegen Romeinen 16. Waar Paulus verschillende gelovigen laat groeten. Groet Rufus, de uitverkorene in de Here en zijn moeder. En er wordt wel gedacht dat die Rufus dezelfde persoon is als hier. Wat is er gebeurd? Zou dat kruis dragen door vader Simon zoveel indruk hebben gemaakt in zijn gezin dat ze aandacht kregen voor Jezus? Dat ze erover gingen denken? Dat ze er nog veel over hebben gepraat? En dat ze tot geloof zijn gekomen? Die Jezus die enige uur later na deze gebeurtenis aan dat kruis is gestorven. Waren die jongens erbij? Zouden we ons kunnen afvragen. Waren die jongens erbij toen vader dat kruis kreeg opgelegd? En waren ze nog jong? Waren ze een jaar of 10 of 15 of waren ze al dik in de 20? En zullen ze het gezien hebben? Ja, dat weten we allemaal niet. Maar anders hebben ze het zeker gehoord wat er gebeurd was. En dan hebben ze het vast zich proberen voor te stellen hoe dat er nu uit heeft gezien. Terwijl hun vader Simon naar Jeruzalem liep, komen daar die Romeinse soldaten met een paar misdadigers die ter dood zijn veroordeeld. En een grote menigte mensen loopt er achterna. En weet jullie wat er gebeurt, jongens en meisjes? Die soldaten die pakken de vader van Alexander en Rufus van de straat. En ze zeggen dat hij, dat die vader, dat kruis van Jezus moet dragen. En zo zien ze hem gaan. Later in gedachten Misschien waren ze er wel bij dat ze het echt letterlijk hebben gezien. Hun vader. Hij moet mee. En hij draagt de kruisbalk van Jezus. Dat kruis dat dragen de misdadigers toch altijd zelf. En nu lijkt het wel dat hun vader die misdadiger is. Eigenlijk wilde hij niet. Maar het moet. De soldaten zeggen het. En nu lijkt het wel dat hij, hun vader, iets verschrikkelijks heeft gedaan. En dat hij moet sterven. Vader, zullen ze later misschien gevraagd hebben. Vader, wat ging er door u heen? Vertel eens, hoe vond u dat? Achter Jezus lopen. Laten we die vraag maar op onszelf betrekken. Als dat nou zo gegaan is, wat goed voorstelbaar is. Wat zien eigenlijk de kinderen hiervan bij hun vader en moeder? Hoe zien ze u het kruis dragen achter Jezus aan? Dat u dit kruis niet omzeilt, maar dat u het opneemt. Zien de kinderen dat u hem trouw volgt en dat u een dienaar bent van deze koning, van Jezus? Hoe zien ze u daarin bezig? Zien ze dat u voor hem het kruis moedig draagt? Dat u het met liefde draagt voor hem? Dat u ziet op Jezus terwijl u dat kruis draagt. Simon kreeg niet de vrije keus. Hij kwam van oorsprong uit Cyrene in Noord-Afrika, in Libië. En mogelijk is hij voor zijn oude dag verhuisd naar Jeruzalem. Daar woonden heel veel Joden vanuit Noord-Afrika. En ja, hij kwam aanlopen vanaf de akker. Misschien 's ochtends vroeg. Even een wandelingetje gemaakt. En toen werd hem dus dat kruis van Jezus opgelegd. Hij moest gewoon. Simon kreeg niet de vrije keus. Wat je christelijke opvoeding betreft. En wat het gaan naar de kerk betreft, dat heb je als kind of als jongere ook niet altijd zelf om gevraagd. Je werd als kind meegenomen. En misschien voelde het ook wel eens als plicht. Het werd je opgedragen. Kom, ga mee. Heeft het dan geen zin als het je wordt opgelegd? Nou, dan kun je achteraf ook wel heel anders tegenaan kijken. Dat stuk lopen met het kruis van Jezus op je schouder. Wanneer je wellicht later de diepe betekenis gaat zien. Wanneer de Heilige Geest gaat werken in ons hart. Dan krijgt dat waarde. En dan, ja, dan worden we gewillig. En dan gaan we hem toch anders volgen. Dan gaan we hem met liefde volgen. Waarom? Omdat dat kruis van Jezus, onze verlossing is. Daar, aan dat kruis, daar worden wij met God verzoend en daar ontspringt het nieuwe leven. Eerst was het een last. Onze oude natuur verzet zich. Maar als de Geest komt met zijn licht, dan zie ik wat anders in het kruis. Dan kan ik zelfs roemen. Roemen in het kruishout van Golgotha. Wat heerlijk. Dat kruis dat er gestaan heeft. Wanneer kwam dat kruis van Jezus in uw leven? Wanneer kwam het in jouw leven? Toen uw geloof werd beproefd? Nee, eerder. Wanneer kwam het kruis van Jezus in je leven, toen u tot bekering kwam? Nee, nog eerder. Toen u als het ware van de straat werd gehaald. Toen u uit de wereld werd geroepen, kom. En dan denk ik vanmorgen daarbij aan de heilige doop. Wanneer je als jong kind, als baby werd gedoopt. Of misschien laat. Maar in die doop zegt God, kom jij maar eens hier. In de doop zegt God, ik vorder jouw leven. Ik zonder je af, kom. Hier. Om deze koning te dienen. Ja, want wie op dat pad gezet is, achter koning Jezus, en die gaat niet van het ene succes naar het andere. Het is geen route waarlangs iedereen staat te juichen. Nee, de Heere geeft ons het kruis mee. Hij legt het op. In deze wereld lijden we verdrukking als we achter Jezus aangaan. Om zijnentwil. Het is niet altijd makkelijk. Christen zijn. En toch, het zal je goed doen. Het zal je goed doen. Want onze oude natuur moet sterven. Dat niet meer ik leef, maar dat Christus in mij leeft. De gekruisigde die alles verdragen heeft voor de Vader. En dit is de weg naar de heerlijkheid. Dit is de weg naar de eeuwige vreugde. Mogen wij het kruis dan blijmoedig dragen met Christus. Ja, wie als kind werd gedoopt, die heeft er niet zelf om gevraagd. Je werd ingelijfd bij het lichaam van Christus. We werden samen geroepen om hem te volgen met kruis en al. In het gebed uit het formulier is toen gevraagd om Gods genade, zodat we dat kruis vrolijk zouden mogen dragen. Ja, hoe is het nu? Dat u werd gevorderd om koning Jezus te dienen, is er nog altijd enkel en alleen maar een plicht? Is het voor jou eigenlijk een last? Of voor u, zoals dat ooit is opgelegd? Of is dat toch echt wel veranderd? Dat is nodig. En die kracht heeft de genade. Dat we ons verzet opgeven. En dat we oog krijgen voor hem die voorop gaat. Jezus. En dan is het geen last meer. Ja, in de veronderstelling dat Alexander en Rufus christenen waren toen Marcus dit heeft opgeschreven. Ja, dat kreeg een bijzondere diepe betekenis om in gedachten te zien dat hun vader Jezus kruis droeg. Voor hen ook. Dan ga je de schoonheid daarvan zien. De ontroering. Zie hem gaan. De verbondenheid met Gods Zoon. In geestelijke zin gingen zij in de voetsporen van hun vader. We komen bij het derde punt. We zagen wat de soldaten zagen, wat Alexander en Rufus zagen en nu wat Simon van Cyrene zag. Het lijkt alsof Christus in onze tekst zelf niets doet. We zien de soldaten bezig en dus die voorbijganger Simon. Gaat het in dit vers dan niet over Christus? En staat hij hier buiten? Zegt de tekst niets over hem? Nou, dit is wel de weg die hij moest gaan. De soldaten bespotten hem. Ze ronselen geen drager uit medelijden als een soort verlichting. Maar het is een spel van spot om het plaatje compleet te maken. Een koning met achter hem één dienaar. Het is de spot die de Zoon des Mensen moest leiden. De Vader heeft het hem opgelegd, na de schrift, om met de misdadigers gerekend te worden. Het moest gebeuren, de spot, de hoon, dat kleed, die doornen kroon. Dat was de straf op de zonde, die Jezus droeg. En Simon van Cyrene moest mee naar Golgotha. Wat zag hij dan? Op dat stuk dat hij de kruisbalk droeg. Daar zag hij Jezus. Daar zag Simon Jezus voorop gaan. En wat wist hij van Jezus? Wat heeft hij gedacht? Simon zag voor zich de Heere Jezus voorop gaan. Heeft dat deze voorbijganger veranderd toen al? Of heeft hij er nog heel vaak aan teruggedacht? En wilde hij later alles weten over de koning die hij had moeten volgen? En is dat gezegend dat hij tot bekering kwam? Wie zal het zeggen? Zo kan het toch gaan? Simon van Cyrene mag Jezus voorop zien gaan. En wat een verschil. Want Simon draagt niet zijn eigen kruis. Waarin hij zelf straks zal worden vastgebonden. Nee, hij draagt de kruisbalk van Jezus. Dat kruis dat is bedoeld voor Jezus. Die had het eerst ook al gedragen. En het is ook maar een stukje wat Simon op de schouder krijgt. En straks, dan zal er iets gebeuren en dat is geweldig. Want Simon van Cyrene moet die balk dragen. Dat gruwelijke werktuig voor de executie waarmee misdadigers ter dood werden gebracht. En hij draagt het naar Golgotha. Maar dan, weet je wat daar gebeurt? Daar wisselen ze weer. Wie moet er eigenlijk sterven? Simon mag het kruis van zich afleggen. Hij mag het geven aan de Heere Jezus. En Jezus laat zich erop vastspijkeren. Ziet u de zalige ruil? Ja, ook hier weer. Net als bij Pilatus de ruil tussen Barabbas en Jezus. We zien die wonderlijke genade van de plaatsvervanging. Simon moest de kruisbalk dragen. Maar de Heer Jezus, die ging eraan. Dat is toch wel een fundamenteel verschil. Zullen wij daaraan denken wanneer wij een of ander kruis krijgen opgelegd? Wanneer we de smaadheid van Christus dragen? Wij zijn geroepen het kruis op te nemen. Maar hij die onschuldig is, hij hing eraan. Simon droeg in feite alleen maar het hout, die ene balk. Christus droeg veel meer. Hij droeg de vloek die wij hadden verdiend. Simon bracht het hout naar Golgotha toe. Maar Christus werd op dat hout gelegd als een lam ten offer op het altaar. Dat hout, dat hebben wij, zo zou ik willen zeggen, dat hout dat hebben wij geleverd. Het hout van onze schuld. Onze ongehoorzaamheid tegenover God. Denk daaraan wanneer u Christus volgt. Het lijkt zo vreemd om deze veroordeelde te volgen. Om met het kruis van Jezus door de wereld te gaan. Loop je niet voor gek daarmee? Is het niet dwaas? Nee, zie hem voorop gaan. Christus, hij droeg het eerst. En zijn kruis, dat is onze hoop. Zijn offer is onze redding. En wie hem zo ziet, verhoogd aan dat hout, die kan roemen in dat kruis. Ja, dan neem je het toch met blijdschap op. En als u dan, zeg maar, van uw akker komt. Of waar u ook mee bezig bent in deze wereld. Gewoon alles zijn gangetje. En de Heere komt u dan tegen. Onverwacht. En je moet stilstaan. En je wordt gegrepen. Misschien is er eerst wat dwang nodig. Dat God van u eist, wat u niet kwijt wil. En u wilt zijn weg niet gaan. En je wil jezelf niet verloochenen. En toch, als hij zo uw weg afbuigt. Afbuigt naar Golgotha. Zie hem die voorop gaat. Die voorop is gegaan. En zie de liefde waarmee hij zijn leven gaf. Hij is onze verlossing. Hij droeg die ondraaglijke last voor onze schuld. Zal hij niet uw hart krijgen? Zal hij niet je vertrouwen krijgen? Ja, hij krijgt onze toewijding. Toch? En dan blijft het er toch niet bij één. Toen maar die ene, Simon. Nee, niet slechts één discipel gaat er achter de Heere Jezus en er komen er steeds meer. Er komen er steeds meer, generatie na generatie. En de kerk van volgelingen groeit van eeuw tot eeuw. De Heer roept ze, pakt ze, zet ze achter Jezus aan. Wint hen met zijn liefde, maakt hen gewillig. En zo zullen ze die koning eren, hun koning, met eerbied en diep ontzag. Hun namen staan niet allemaal in de Bijbel. Hun namen zijn wel bekend hierboven. Kan uw naam er ook bij worden genoemd? Dat u hem ging volgen, dat u op Jezus zag, hij. Die uiteindelijk aan het kruis ging. Vanwege hem. Die we voorop zien gaan. Ja, zullen wij roemen. Zullen we met blijdschap spreken. Over dat kruis. Jezus. Die onze verlosser is. Amen. We zullen gaan zingen van Psalm 73. Het 12e vers, Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Want dat kan het kruisdragen met zich meebrengen. En dan toch daarin u al mijn liefde waardig schatten. Wijl dat is omdat gij mijn rechterhand wou vatten. Psalm 73, vers 12. Laten we nu samen bidden en ook voorbeden doen. Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt de lof toe. Vanmorgen hebben we ook het evangelie mogen horen. En zo zagen we de Heer Jezus Christus gaan en wat er gebeurde, hoe daar een volgeling achter hem het kruis moest dragen. En Heer, we brengen ootmoedig u de lof en de aanbidding. Dat u zelf de vloek hebt gedragen, aan het kruis zich liet binden, o Zoon van God, u de rechtvaardige, de onschuldige. En de toren van God over de zonde hebt weggedragen en verzoening hebt gebracht om bevrijding te laten verkondigen in deze wereld. In deze wereld met al zijn noden en lasten. Deze wereld met zoveel pijn en schuld en goddeloosheid. En u wordt het kruis verkondigd. Jezus Christus, de gekruisigde. U zegt daarvoor dank. En geef, Heere, dat we allen ook zo ons hart daarin wordt meegenomen. Van jong en oud. Dat het voor ons geen plicht meer is. Alleen. Geen gedwongen zijn, omdat we gevorderd werden, in de doop, meegenomen door vader en moeder, of door sociale druk, toch maar naar de kerk gaan, als christen proberen te leven. Heere, schenk het ons allen, dat het ons hart heeft gekregen, dat we de heerlijkheid in de Heer Jezus Christus mogen zien. En schenk ons de kracht en de hulp om zo vrijmoedig christen te zijn. Om Jezus lief te hebben en zijn woord in onze harten te bewaren. We bidden om de hulp van uw Heilige Geest. En stel ons zo tot een zegen en tot een getuigenis. En Heere, we hebben er zo wat over gedachten gehad. Hoe zou dat gegaan zijn met die vader Simon, met zijn kinderen Rufus en Alexander, en met hun leven ook verder, welke indruk dat heeft gemaakt en welke veranderingen dat heeft gebracht. En hoewel we niet precies weten hoe dat met hun leven is gegaan, wij bidden van u, wilt u zo in ons leven werken. En ook bij anderen die in aanraking komen met het evangelie. U bidden we om uw zegen wanneer Elisabeth verspreid wordt. Om daarmee ook de boodschap van Goede Vrijdag van Pasen uit te dragen. Heere, geef dat dat een middel mag zijn in uw hand. Om mensen te brengen bij de Heere Jezus. En bij de genade die u laat verkondigen. U bidden we voor het Joodse volk. Werd hij niet de koning van de Joden genoemd? En met recht, de koning die gekomen is, toch ook zo bijzonder voor het volk Israël. Wij bidden van u, zegen dan het heil van Christus, ook onder het Joodse volk, tot hun bekering, tot hun heil en zaligheid. U bidden we dat u de zieken in de gemeente wilt gedenken en nabij zijn. Wilt u hen ondersteunen en uw hulp geven, als er zorg is. Als er pijn en moeite is, wilt u daarin, Heere, ondersteuning geven, ook behandelingen en zorg daarvoor tot een zegen laten zijn. Zo bidden we u voor mevrouw Groenendijk die in het ziekenhuis verblijft. Wees er nabij met de zorgen die er zijn. En geef, Heere, dat ze ook weer opknapt. En als er een behandeling nodig is, dat die tot haar genezing mag dienen. U bidden we ook voor Sarah van der Wal, die in het ziekenhuis opgenomen is geweest. U danken we dat ze ook weer naar huis kon gaan. Wilt u haar verder nabij zijn en ook herstel geven in de zorg die zo voor haar gekomen is. U bidden we voor Paul van der Bogert, die bestralingen ondergaat. Wilt u hem daarin nabij zijn en uw kracht en hulp geven en ook dat zegenen voor zijn gezondheid en voor zijn leven. U bidden we dat u ook in al deze dingen, in moeite die we ondergaan in rouw, toch ook dicht bij u mogen leven. In het gebed, ook voor elkaar, in de liefde die elkaar kan worden meegegeven door uw Heilige Geest. U bidden voor de rouwdragende. Nu de mevrouw De Haas de Zwart is overleden, gedenk, Heere, zo kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen, wilt u hen nabij zijn in deze dagen van afscheid, van rouw, geven dat ook de begrafenis en de dienst van morgen een waardig afscheid mag zijn, maar dat uw woord ook tot zegen en tot troost is voor deze familie. Heere, wees daarin nabij en gedenk hen in uw ontferming. U bidden voor hen die zich voorbereiden op het doen van belijdenis van geloof. En Heere, mogen ze ook zo die weg gaan als een Simon van Cyrene, maar dan niet langer gedwongen, maar dat ze zo met overtuiging en met blijmoedigheid de Heer Jezus zullen belijden, die immers voorop ging, die alles heeft volbracht. U bidden we voor degenen die zich voorbereiden op het paasfeest en vieringen, op de scholen en ook op de zondagschool. Wees met de kinderen daarin, sterk hen en geef dat ze de dingen daarvan ook kunnen leren in hun hart meedragen, dat ook zij de betekenis van het paasfeest mogen ervaren en geloven. U bidden we dat u zo deze wereld gedenkt, waar honger wordt geleden, waar oorlogen zijn. Ontfermt u zich over de mensen, geeft dat er goede hulp is. U bidden voor de situatie in Oekraïne. Trouwe God, ontfermt u zich over de bevolking die daar leeft en woont. Degenen die op de vlucht zijn geslagen naar omliggende landen, naar ons land. Dragen en beschermen. Mensen die in belegerde steden verkeren, die vele verliezen hebben geleden, die gewond zijn geraakt. Wilt u, Heere, naar hen omzien en geven dat ook voor deze mensen uw woord een licht en een hulp mag zijn, ook in de moeilijke omstandigheden. Blijf bij ons op deze dag. Zegen ook de dienst vanavond. Wilt u dan ook weer tot de gemeente spreken en ons leren luisteren. Hoor ze ons gebed en aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 119, vers 36 en 37. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik op die manier uw goddelijk recht zou leren. Wat er verder volgt in Psalm 119, vers 36 en 37.
Thank you.
gave geven in de collecte bij de uitgang en ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.